Ja, alle gegroet in Jezus' naam. En degenen die meekijken via de livestream. En ik wil het woord van God met jullie openen vanmorgen bij het boek Jozua. Nou, de eerste vijf boeken van Mozes. Gaat de schrift verder met het boek Jozua. En ik wil het eerste hoofdstuk met u lezen. Het zijn 18 versen. En bij mij staat er boven: God beveelt Jozua Israël naar Kanaan te leiden. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heere, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op. Steek deze Jordaan over u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten, u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk het land dat ik hun vaderen gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en zeer moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden, wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heer uw God is met u overal waar u heen gaat. Toen gebood Jozua de beambten van het volk: ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviant voor u klaar, want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen, dat de Heer uw God u geeft om in bezit te nemen. En tegen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse en Jozua, denk aan het woord dat Mozes, de dienaar van de Heer, u geboden heeft. De Heer uw God geeft u rust en hij geeft u dit land. Uw vrouw, uw kleine kinderen en uw vee zullen in het land blijven, dat Mozes u aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar u moet de slagorde oversteken voor uw broeders uit, alle strijdbare helden, u moet hen helpen. Totdat de Heer aan uw broeders rust geeft, zoals aan u, en ook zij het land in bezit nemen, dat de Heer uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit, en u mag het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de Heer, u gegeven heeft, aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. En toen antwoordde ze Jozua: alles wat u ons geboden hebt, zullen we doen. En overal waar u ons heen zult sturen, zullen wij gaan. Zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen wij luisteren naar u. Alleen mogen de Heer uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. En iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden, in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen wees sterk en moedig. Volk Israël is door Mozes uit Egypte geleid, door de woestijn. We weten denk ik allemaal wel wat daar gebeurd is. En dan sterft Mozes en dan is het de beurt aan Jozua. En Mozes vertegenwoordigt als het ware de wet. En de wet kan ons niet brengen, want voortdurend is daar een vergelijking natuurlijk. Als we het hier hebben over de aardse Jozua, is er voortdurend een vergelijking, denk ik, in ons achterhoofd met de hemelse Jozua. Met de Yeshua, zoals hij in het Hebreeuws genoemd wordt. En in vers Deuteronomium 34, vers 9, zien we dat Jozua nu de zoon van Nun, die was vol van de geest en wijsheid. Want Mozes had zijn hand op hem gelegd. We zien ook voortdurend als Mozes de berg opklom, dat Jozua altijd in de buurt bleef. Hij was als het ware altijd zo kort mogelijk bij Mozes, Mozes heeft hem als het ware gediscipeld en dat niet alleen, hij heeft hem ook de handen opgelegd. En daardoor was Jozua vol van de geest en wijsheid. En dat zien we natuurlijk terug in de Handelingen. Als de apostelen druk krijgen met allerlei bedienen van de tafel, en dan zeggen ze, dan moeten we afstoten, want wij willen ons houden aan de bediening van het woord en van het gebed. En dan zeggen ze, zien uit naar die diakenen, zien uit naar mensen die vol zijn van de geest en wijsheid van de Heere. Ze hoeven niet naar school geweest te zijn of veel geleerd te hebben, maar ze moeten vol zijn van dezezelfde geest van wijsheid. En dat is natuurlijk nodig om door God gebruikt te worden om dat land in bezit te nemen. En daarom luisteren de Israëlieten ook naar hem. Ze hebben dat gezien, dat die geest van wijsheid eigenlijk diezelfde geest die in Mozes heerste, waardoor Mozes geleid werd, dat hij nu was op Jozua. En dus dan heeft hij een soort natuurlijk gezag, zodat mensen naar hem zullen luisteren. En dan zegt hier het woord verder, er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Zoals wij weten dat de Heer over Mozes zei, van met mijn profeten spreekt door visioen en gezichten, maar mijn Mozes spreekt van aangezicht tot aangezicht. Hij is bekend in heel mijn huis. Mozes was heel intiem als het ware met God zelf, met de Heere. En dan zit hij met al de tekenen en de wonderen waarmee de Heer hem gezonden had. Dat kennen we allemaal, die in het land Egypte te doen. Hè, met die staf, ook bij Farao. Die wonderen en tekenen die gebeurden. En zo heeft hij met sterke hand en met grote, onzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Denk ook maar dat hij sloeg op de rots. En de tweede keer dat hij moest spreken, daarom heeft hij ook het land Kanaan niet mogen binnengaan. En deze Jozua, die was een van de 12 verspieders. En misschien hebben we er even naar kunnen kijken in nummer 14. Die Jozua die was een van de 12 verspieders. En 10 van die verspieders, ik denk dat we allemaal de geschiedenis wel kennen, die waren eigenlijk vol met ongeloof. Ze hadden alleen maar een opdracht gekregen om het land te gaan verkennen, daarvan verslag uit te brengen, maar ze gingen veel verder als hun opdracht. Ze hadden ook zelf conclusies getrokken. En die conclusies die hielden ze niet alleen voor zichzelf, maar dan gingen ze ook mee, wij zouden zeggen vandaag de boer op. Hier gingen ze ook mee naar het volk Israël. En Matthijs had het vanmorgen over de kinderen, dat de Heer Jezus zegt, wee hun, die een van deze kleinen die in mij geloven, komt te verleiden tot zonde. Het zou beter voor hem zijn als hij niet geboren was, maar met een molensteen om zijn nek in de zee geworpen is. En hier gebeurt dat eigenlijk. En als wij zien hoe Jozua de opdracht krijgt om dat land Kanaan in te nemen, we gaan er straks nog even naar kijken, dan is dat eigenlijk rechtstreeks door te trekken naar ons als gelovigen van de gemeente van Christus, dat wij als het ware de opdracht krijgen om ons erfelijk, datgene wat ons erfelijk is toegewezen, om dat in bezit te nemen. En ik denk dat veel broeders en zussen daarmee worstelen en eigenlijk niet begrijpen hoe dat het werkt en hoe de Heer dat eigenlijk tegen ons zegt en hoe dat moet gebeuren. En hebben ze dat land verkend en hebben ze ontdekt, in nummer 13 zie je dat, vanaf vers 21, dan hebben ze ontdekt dat daar Enakieten zijn, in vers 22. Nakomelingen van Enak, de reuzen. En daar zijn ze geweldig van onder de indruk gekomen. Het was ook een land wat geweldig vruchtbaar was. Dan zie je vers 23, ze hadden één tros druiven afgesneden en die moesten ze met z'n twee aan een draagstok dragen, zo groot. En daarom had de Heer ook gezegd, is het land voorvloeiende van melk en honing. En dan keren ze terug naar het verkennen en dan gaan ze naar Mozes en heel de gemeenschap en dan gaan ze verslag uit doen. En dan gaan ze zeggen, het volk dat in dat land woont is groot, enzovoort, enzovoort, en dit is ook, ze zijn slecht voor hun eigen inwoners. Ook dat vandaag zien we dat nog terug. In sommige landen de kinderen opgevoed worden om zelfmoordterrorist te worden. In ons eigen land, in ons eigen Europa, waar de euthanasie plaatsvindt. Of de abortus. En zoveel wijzen dat er vanuit de overheid, want achter de overheid, als die niet godvrezend zijn, dan zitten daar die machten en de kracht in de lucht achter. Die vijanden die Jozua moest verdrijven. En dan gaat dit volk, Caleb brengt ze tot Rust in vers 30. Caleb natuurlijk en Jozef die altijd samen optrokken. De twee die geloof hadden in het woord van God. En dan zegt hij, wij zullen optrekken en we zullen het zeker overmeesteren. Nou weet niet wat er in uw hart is. De geest van Caleb, zoals de Heer dat zegt, of is er een andere geest in uw hart? Is er ook bij ons een geest van zwakmoedigheid, van ongeloof? Als wij de reuzen voor ons zien staan, die grote reuzen die wij ook moeten verslaan, in uw eigen leven misschien, in uw eigen karakter, misschien de toestanden die u meemaakt op uw werk, of in de gemeente, in uw gezin. Hoe kijkt u naar die reuzen? Vertrouwt u nou op de Heer, dat de Heer u zal helpen om deze reuzen te verslaan? Of denkt u, dat gaat me nooit lukken? Maar die mannen, die bleven niet bij hun taak. Dat zie je in 13, vers 32. Ze lieten zelfs een kwaad gerucht uitgaan met Israëlieten. Over het land dat zij verkend hadden. Ze gingen dus de Israëlieten misleiden. Ze gingen dus een kwaad gerucht verspreiden. En ook het Nieuwe Testament waarschuwt ervoor dat wij dat niet moeten doen. En dan zeggen, het is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden ervan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben ook reuzen gezien. En dan begint het volk te morren. En uiteindelijk worden ze dan gestraft. In die situatie heeft Mozes gewerkt en heeft Jozua gewerkt. En dan zien we in 14 vers 6, en Jozua de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefune, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun klederen. En ze zeiden tegen heel de gemeenschap van Israëlieten, het land waar we doorgetrokken zijn om te verkennen is een bijzonder goed land. En als de Heer ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. Deze twee mannen, deze twee broeders als het ware, die keken niet op die Enakieten, die keken niet op die reuzen. Die keken niet met natuurlijke ogen, maar die keken naar het woord van God. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen. En hij zal het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. En als we dan teruggaan naar Jozua 1. We gaan er eens wat nauwkeuriger naar kijken. Nou, we hebben het al gelezen. Het is na de dood van Mozes. En wat zegt de Heere dan? In vers 2 geeft Jozua de opdracht. Sta op, steek deze Jordaan over u, en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Sta op, dat is het eerste wat God gebiedt. Sta op. En denk dan maar aan de hele schrift in het Nieuwe Testament dat we moeten gaan staan. Niet gaan liggen, maar gaan staan. En stand houden. Het gaat natuurlijk over recht, gerechtigheid, liefde, al deze dingen. Maar een christen, die moet gaan staan. Die moet gaan staan in de kracht van God. En die moet gaan staan op de belofte van God. En die moet gaan staan op het woord van God. En als wij gaan liggen, dan zullen we dus geen enkele zegen beërven die de Heer ons heeft toebedeeld. Kijk maar in vers 3. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. En dat begint vaak ons probleem. De Heere zegt, elke plaats die uw voedsel betreedt, die heb ik u gegeven. Dus in de hemel is het besloten. In de geest ligt dat vast. In het raadsbesluit van God ligt dat vast. En het is opmerkelijk dat je hier ziet dat in het Oude Testament begint bij Jozua 1 vers 3. En dan lees ik in Efeze 1 vers 3, eerste hoofdstuk, zelfde vers. Die Bijbel die zit zo geweldig in elkaar, daar begrijpen wij denk ik lang niet alles van, maar dat is ook niet van belang. Maar we zien die opmerkelijke dingen. En wat zegt het Nieuwe Testament? Wat schrijft Paulus ons? In Efeze 1 vers 3. Daar zegt hij, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft, daar heb je het weer, het raadsbesluit van God, het ligt vast in de hemel, bij God staat het vast, maar dat is nog niet altijd zichtbaar in ons leven. Die ons gezegend heeft met alle zegen, en begeeft zich met allerlei geestelijke zegen, in de hemelse gewesten in Christus. Dus daar is onze positie. In de geest zijn wij gezet met God, met Christus. Efeze 2, vers 6, met hem zijn wij gezet in de hemelse gewesten. Dat is onze positie. Dat is zo wat God ons heeft toebedacht. Maar als u deze erfenis in bezit wil nemen, deze geestelijke zegen in bezit wil nemen, dan gaat het over, dan hebben wij dezelfde opdracht als Jozua. Dus je hebt het ontvangen, maar je moet het in bezit nemen. Je bent verlost, maar je wordt verlost en je zult straks helemaal verlost zijn. Dat zijn de fases in de ontwikkeling in het leven van een kind van God. En wat moeten wij nou doen om die geestelijke zegen te ervaren, in bezit te nemen, om ons dat toe te eigenen? Nou, daar staat het hele Nieuwe Testament vol van. Hoe dat we dat moeten doen. En dat gaat ook. En dat is natuurlijk onder leiding van de hemelse Jozua. Dat is onder de leiding van de Heer Jezus. Maar veel christenen die zeggen, ja, de Heer heeft dit toch gezegd. Hij heeft dit toch beloofd. En waarom zie ik het niet? Waarom beleef ik het niet? Waarom ondervind ik het niet? Nou, dat is de strijd die een kind van God moet leveren. Waarmee? Wel met de vijanden, net als Jozua. Laten we maar zien hoe dat er gaat. Iedere plaats, zegt de Heere, die uw voetzool betreedt. Dus als wij onze voeten niet verplaatsen, als wij blijven zitten waar wij zitten, het is een prachtig boek natuurlijk van Watchmanie, zitten, wandelen, stand houden. Het is heerlijk om te zitten met de Heere in de hemelse gewesten, maar het is niet de bedoeling dat we er blijven zitten, we moeten ook gaan wandelen. En daarna moeten we stand houden. Nou, zo is het hier ook met God. En als God zelf nou zegt, want het hele woord van God is geïnspireerd. Als God zelf zegt, elke plaats die uw voetzool betreedt, heb ik u gegeven. Dat betekent dat wij onze voeten moeten verplaatsen. Dat betekent dat Jozua dat land in bezit moet gaan nemen. Daar moet hij iets voor doen. Als wij alle geestelijke zegen waarmee wij gezegend zijn in de hemelse gewesten in bezit willen nemen, dan moeten we daar iets voor doen. Die moeten we dan in bezit nemen, net zoals Jozua het volk, het land Kanaan in bezit moest nemen. En wat gebeurt er dan? We hebben dat al gelezen, maar dan gaan we nog verder uitspitten natuurlijk. Dan zijn daar vijanden. En wij hebben te maken niet met die lichamelijke vijanden, als het ware, maar vooral met de geestelijke vijanden. Dus elke plaats die je voetzool betreedt, heb ik u gegeven. Nou, zo is het ook met ons. Als onze wandel in de hemel is, onze wandel is door de Heilige Geest, dan zal God ons alles geven, datgene wat hij ons beloofd heeft. En dan wijst hij ook het gebied aan, een groot gebied. De woestijn van Libanon af, de grote rivier, de Eufraat, we weten dat allemaal waar dat ligt, de Eufraat en de Tigris. Heel het land van de Hethieten tot de grote zee waar de zon ondergaat. De Middellandse Zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. En dan zegt de Heer, dan zegt hij ook vandaag tegen ons, niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven, omdat wij met Christus meer dan overwinnaar zijn. Maar dan moeten we wel gaan. En wij zullen dat land, en wij hoeven geen gebied in te nemen, zoals het volk Israël, we hoeven Nederland niet in te nemen, of Amerika, waar dan ook. Maar we moeten wel, als het ware, we zijn bijwoners en vreemden in dit land, dat wij wel die zielen die nu gekweld worden door die bozen, die in gevangenschap zijn, die geslagen zijn met blindheid, dat is onze opdracht om daar heen te gaan, zoals de Heer Jezus in die grote opdracht verkondigd heeft, Matthäus 28 vers 20 aan de discipelen, dat ze moeten gaan en al de volken moeten maken tot zijn discipelen. En die grote opdracht, die ligt nog steeds op de nek, als het ware, die opdracht is er op de nek van de gemeente. Van ons allemaal, als broeders en zusters, om daarvoor te leven. En Paulus is er zelf voor gestorven en vele apostelen zijn daarvoor gestorven. Net als Jezus voor ons gestorven is. Niemand zal tegenover u stand houden. Dit is het woord van God. Dit is niet wat ik verzin, of uw ervaring, of mijn ervaring. Dit is het woord van God. Dat is een belofte, die is vast en zeker. En zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Zegt Jezus dat dan niet in Matthäus 28 ook, want zie, ik ben met u al de dagen van het leven. Is ons lichaam dan niet geworden een tempel van de Heilige Geest? Dat is de 1 Korinther 6 vers 19. Is ons lichaam dan niet geworden een tempel van de Heilige Geest? Dat is God zelf. Nog veel dichter nabij als bij Jozua. inwonend. Denk je, Jozef zegt, het zal met u zijn. Maar bij ons zegt hij, het zal in u zijn. Wat Jezus ook gezegd heeft in Johannes 14 van de trooster. Hij zal in u zijn en bij u zijn. Horen we dan bij die tien dat we alleen kijken naar de Enakieten, alleen kijken naar die reuzen, alleen geloven dat het niet kan? Of horen we bij Jozua en Caleb, bij de mensen die geloven in het woord van God? Die Caleb die zegt op een gegeven moment, na die 40 jaar, is hij 85 jaar, geef mij die reuzen maar, zegt hij, geef mij die Enakieten maar. Als je bent nou nog net zo sterk als 40 jaar terug, geef mij ze maar, zegt hij. Wellicht zal de Heer mij de overwinning geven. Hij vertrouwde niet op zijn eigen kracht, hoewel hij nog krachtig was. Maar wellicht zal de Heer mij die overwinning geven. Jezus zegt, als ik terugkom, zal ik dan nog het geloof vinden op aarde. Hebben wij nog eenvoudig, mijn broeders, het geloof in het woord van God? En wat zegt de Heer dan hier? Zoals ik met Mozes geweest ben. En dan zegt hij, ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Dus de belofte van God, ook de belofte van Christus voor de gemeente. Voor de broeders en zusters. Hij zal ons niet verlaten. Hij heeft gebeden, Vader, dat ze één zijn. Zoals wij één zijn. Wij in hen en zij in ons. Als we aan geloven dat we kinderen van de levende God zijn. Als we aan geloven dat de Heilige Geest in ons woont. Dat hij in ons is en dat wij ons waven, zullen we dan nog vrezen. En dan zegt hij hier tegen Jozua. Wees sterk en moedig, zegt hij vandaag tegen u. Zegt hij vandaag tegen mij, dan zegt hij vandaag tegen ons. Wees sterk en moedig. En dan zegt hij niet als het niet nodig is. Het is in deze wereld nodig dat we sterk en moedig zijn. Voor al die vijanden die wij ook tegenkomen in ons leven. En dan zegt hij, wees sterk en moedig, want u zult dit land... U zult dit volk, het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen. Dus geen misschien. Dat is niet een mits tenzij. Hij zegt, het zal gebeuren. Jij gaat het doen, Jozua. Door mij heen. God heeft een mens daarvoor nodig. God kiest altijd mensen uit, geen organisaties. Hij heeft ook Johannes de Doper. Dat was een mens van God gezonden. De wegbereider voor Christus. Er is een mens die ons is komen te verlossen, God Zoon, de Heer Jezus, maar die uit het vlees geboren is, als het ware, uit Maria voortgekomen. Een mens, om ons te verlossen. En hij blijft het herhalen hier, Heer, want de Heer weet wat Jozua allemaal mee gaat maken. Hij weet wat het volk is dat mee gaat maken, bij al die vijanden. En dan weet hij ook van ons. En dan zegt hij weer in vers 7, alleen wees sterk en zeer moedig. Dus hij herhaalt het hier. Zoals de Heer Jezus altijd spreekt, voorwaar, ik zeg u. Dan zit hij, wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen. Overkomstig heel de wet die Mozes met die naar u geboden heeft. Ook daar moet je vandaag sterk en moedig voor zijn. Om vast te houden aan het woord van God. Wat aan alle kanten aangevochten wordt. Door al die vijanden. Door al die leringen van demonen. Van vrijzinnigheid tot hypercalvinisme. Allerlei vormen zijn er. Aanvallen op het woord van God. En die zijn er om te zorgen... Dat wij onze erfenis niet in bezit nemen. Die zijn ervoor op gericht om ons uit te schakelen, zodat wij onze mond houden tegen de wereld. Dat wij het evangelie niet meer verkondigen. Dat is alles op gericht. En dat we niet meer durven te spreken vanwege de kritiek die we krijgen, of de tegenstand die wij krijgen. De geestelijke tegenstand. Gisteren heb ik iets beleefd wat ik bijna nooit heb. Of eigenlijk nooit gehad heb zo. Ik was bezig met de voorbereiding, er gaan soms allerlei andere dingen door, maar in één keer was er een tegenkracht, een weerzin. Geen zin hebben. En nou tel bij ons geen zin hebben, wat moet gebeuren, zo zijn we grootgebracht. Maar een soort tegenwerking om het te gaan verdiepen in het woord van God, om in de voorbereiding voor deze prediking. En ik zeg onmiddellijk, Heer, help me, het was ook weg ook. Dat zijn vijandelijke aanvallen. Als u geen zin hebt in de Bijbelstudie. Als u geen zin hebt in de bidstonden. Als u geen zin hebt in de samenkomsten. Wordt ook in de vakantie vaak weggetrokken. Dat hoor ik van broeders en zusters. Komen in de vakantie minder toe aan het woord van God. Minder toe aan de intimiteit met de Heer. Pas daarvoor op die op vakantie zijn en die nog gaan. Dat u ook in de vakantie de Heer op de eerste plaats stelt. God is niet met vakantie. Nou, als u vakantie wil nemen, prima. Maar blijf de Heere op de eerste plaats geven. Doe wat Mozes moest doen. Hij zegt, wijk daarvan niet af, naar links of naar rechts, waar u ook gaat. Dit boek mag niet wijken uit uw mond. Het vanmorgen hoorde Deuteronomie 6, maar u moet het dag en nacht overdenken. Ziet u dat? Dag en nacht moet u dat overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en zult u verstandig handelen. Wij leven gelukkig niet meer onder de wet. Wij leven onder de genade. Wij leven niet meer door de wet, wat er eigenlijk niet kan, maar wij leven door Christus. Door zijn woord en door zijn heilige geest. Maar ook dan is het natuurlijk van belang om de inzettingen en de verordeningen. Vooral om gehoorzaam te zijn aan de stem van de heilige geest die het woord aan ons openbaart. Om voorspoedig te kunnen zijn. Dat geldt ook vandaag. Heb ik het u niet geboden? De Heer komt weer terug. In vers 6, in vers 7 en al vers 9. Heb ik het u niet geboden? Het is een opdracht van de Heer. Wees sterk en moedig. Nou, als je dan bang bent, moeten wij dan toegeven aan onze angst? Waar komt die angst dan vandaan? Komt er van de Heer die zegt, wees sterk en moedig? Of zou die angst van de vijand vandaan komen? Dat gevoel van onbehagen. Wij zijn zo nuchter, wij zijn zulke nuchter Hollanders, dat wij vaak vergeten dat er ook nog machten in de lucht zijn. Dat zijn de vijanden. Dat zijn de vijanden die proberen om u tegen te houden. Dat zijn de vijanden die proberen dat u klein van uzelf denkt. U mag gerust klein van uzelf denken als u maar groot van God blijft denken. Dat zijn de vijanden die u bestrijden voor uw geloof. In de vorm van ongeloof, van twijfel. Bezig te zijn met allerlei beuzelingen. Oh, dus sommigen kunnen zo geweldig theologiseren. Dat is nou al natuurlijk allemaal prima. Maar waar is uw opdracht? Waar is de kracht van God? Wat moest Jozua doen? Wat moest het volk doen? Ze moesten dat land innemen. God had het beloofd aan de voorvaderen. Zo heeft God ook beloofd aan onze Jozua, aan de Heer Jezus Christus. Vraag mij, zegt hij, en ik zal je geven volken tot uw erfdeel. De einde der aarde dat u bezit. Wij zijn nu het lichaam van Christus. Hij is ons hoofd. En heel die erfenis die God ons toegedacht heeft. Ja, die moeten wij in bezit nemen. Dan zullen we net blijven zoals de Galatenbrief dat zegt. Dan zullen we blijven als een slaaf. Veel hebbend, maar niets bezittend. Rijk als het ware op de bank. Maar niets te vinden of te weinig in ons eigen leven. Broeders, zusters, wees alert. Wees waakzaam. Er is altijd een vijand te bestrijden. En meerdere vijanden. Dan zie je ook hier hoeveel dat er wonen. Ga verder. Voor de derde keer zegt God. Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Als we dan ontsteld zijn. Als wij in ons gemoed misschien. Onrustig zijn. Onzeker zijn. In verwarring zijn. Je kunt 1001 dingen opnoemen. Dan is dat niet van de Heere. De Heere zegt, wees sterk en wees moedig. Niet schrikken, niet bevreesd zijn, niet ontsteld zijn, want de Heere, uw God, is met u. Overal waar u heen gaat. Dat is de belofte van Christus. Dat is het hele Nieuwe Testament. Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En gaat u voor uzelf eerlijk na. Hoe vaak zijn we ons daarvan bewust? Of hoe vaak vergeten we dat? Misschien is er iets heel vervelends gebeurd in uw gezin, in uw familie. Er zijn zoveel dingen, schokkende berichten. Er zijn zoveel dingen die ons proberen van onze plek af te krijgen. Maar we moeten als het ware met eeuwig gesproken worden zoals hij. Van Jezus lees je nooit dat de vrede hem verliet. Van Jezus lees je nooit dat hij angstig was. Behalve in Gethsemane natuurlijk, waar hij dat moest doorstaan. Hij sliep in die boot midden in de storm. Zo is onze God. En die is in ons. En die is bij ons. En toen gebood Jozef de beambte van het volk. Dat vind ik zo mooi. Dat zie je bij Jozef. Dat zie je bij Abraham altijd. Als Abraham een opdracht krijgt. Aan de volgende morgen. Dan wordt de ezel gezadeld. De reis voorbereid. En dan gaat hij. Dat zie je ook bij Jozef. Ga midden door het kamp. En gebied het volk. Maak proviant voor u klaar. Want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken. Zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heer uw God u geeft om in bezit te nemen. Hier ligt in, broeders en zussen, een diepe geestelijke les. Ja, ook de kille doodsjordaan brengt ons niet meer verschrikking aan, zingen we dan. De Jordaan staat eigenlijk voor, als het ware, de doop, dat je gedoopt wordt in de dood van Christus en opstaat in dat nieuwe leven. Door de dood tot het leven. Ik maar Johannes 12, vers 24. Die kraankorrel die in de aarde valt en sterft. Als je niet sterft, gaat die geen vrucht dragen. Dat geldt voor ons allemaal. Dit is het woord van God. We kunnen dat niet veranderen. We kunnen dat niet aanpassen. We kunnen niet een beetje voor de Heer leven en een beetje niet voor de Heer. Want de vijand die speelt een spelletje met ons. Dan word je weggetikt. En dan ga je op je neus. Dan heb je iemand bij je in het pastoraat en ik snap niet hoe het kan aan. Ik begrijp het niet. Dan leef ik weken, maanden lang als een kind van God en dan in één keer dan ga ik op mijn neus. Op een verschrikkelijke manier. En dan ga je hem dat uitleggen. Hoe het werkt. Zou het zo zijn, Arie? Ik zeg, ja, zo is het. Dat zegt het woord. Wij moeten alle dagen bij de Heer blijven. En wij moeten die vijand onderkennen. En dat is voor ons misschien wat lastiger dan voor Jozua. Voor Jozua en Caleb en al die andere verspieders, dat volk was duidelijk, die liepen daar lijfelijk. Ze konden zien hoe groot ze waren, ze konden zien hoe sterk ze waren. Denk aan David en Goliath. David kon hem zien. Maar we hebben te maken met een onzichtbare vijand, die we niet kunnen zien met onze natuurlijke ogen. En daarom hebben we dat onderscheid nodig. Daarom hebben wij de Heer Jezus nog meer nodig, God zelf nog meer nodig, misschien als Jozua. Maar vraagt u dan aan de Heere. Heere, geef me die gave van onderscheiding. En Heere, laat mij zien waar de vijand mij aanvalt. Denkt u echt dat u onbezorgd kunt leven zonder de wapenrusting van God te gebruiken? Of u nou wil of niet, het is oorlog. Mijn vrouw heeft wel eens die vergelijking gemaakt. Je gaat de grens over in een land waar oorlog is. Je kunt zeggen, nou, ik heb met die oorlog niks te maken, maar er wordt wel geschoten. En zo is het. Er zijn vreemdelingen en bijwoners in deze wereld. En die boze die rooft, zegt Jezus. Hij is een rover, een moordenaar, een steler, een slachter, een verdelger. En dan kun je zeggen, je moet meer over de Heer Jezus praten, dat is waar, dat is heerlijk. Maar dit zijn wel woorden van Jezus. En Jezus komt niet tot gestalte in ons leven als wij ons verhurend laten, als wij de zegen laten roven door die boze. Als wij onze aandacht laten aftrekken van het woord van God. Als we niet blijven, niet nauwlettend zijn en niet overeenkomstig handelen wat er in het boek, in het woord van God geschreven staat. En dan zegt Jozua, je zult deze rivier de Daan oversteken, zodat u kunt binnengaan. Dus door de dood tot het leven. Als u deel uitmaakt van die wereld die daar is in Canaan, als u deel uitmaakt met die vijanden, ja, dan ga je ze niet verslaan. Dan verslaan ze jou. Denk maar, heel de geschiedenis kun je dat lezen, ook in het Oude Testament. En Biliam die geeft dat advies aan Balak. Joh, laat ze vermengen die Israëlieten met de Moabitische vrouwen. Nou, we hebben er gezien wat er van komt. Pinas, die maakte daar een einde aan en dan stak de mensen met de speer. Dat is de vermenging met de wereld. Dat is ook een verleiding van die boze. En weet je, als die vijand nog maar komt met opgestoken vaan, als het ware, dan hebben we hem nog wel in de gaten misschien. Maar hij komt vaak zo sneaky. Zo op kousenvoeten aansluipen. Zo heel langzaam aan. En dan is het moeilijk om hem in de gaten te hebben. En dan heb je vaak broeders en zusters rondom je heen nodig. Dan moeten we elkaar helpen. Elkaar als het ware vasthouden. Dan functioneert dat lichaam. Waarvan Jezus zegt in Matthäus 18. Als twee eenparig bijeen zijn, dan ben ik in het midden. Dan is het lichaam compleet. Dan functioneert het lichaam. Maar voor ons is het vaak zo moeilijk om één te worden met onze broeders en zusters. Het is al moeilijk om met één te worden, laat samen met twee of met drie of met 200. Maar daarin ligt de kracht van het lichaam van Christus. En die vijand is er altijd op uit, die onzichtbare machten, is er op uit, de diabolus. De uiteenwerpen. Om ons tegen elkaar uit te spelen. Omdat hij ons, als wij samen staan in de naam van Christus, kan hij ons niet pakken. Daarom probeert hij ons tegen elkaar uit te spelen. In een huwelijk, in een gezin, in de gemeente. En als er wat verdeeldheid komt, als die eenparigheid verdreven is, dan is Jezus als het ware niet meer in het midden. Hij is nog wel in onze bij ons, maar we zijn alleen. Kijk aan die kudde schapen. Zolang ze bij die kudde blijven en de honden zijn er en de herder is er, dan zijn ze veilig. Maar zodra ze aan de kant raken, je ziet het soms in de gemeente. Raken ze aan de kant van de gemeente. En er komt kritiek. Het is niet van de Heer, het is van die boze. Kritiek, vijandschap tegen je broeders en zussen die je moet liefhebben. Dat is niet van de Heer, dat is van de boze. Een van die leugens die zo vaak voorkomen, die ik altijd weer tegenkom. De Heer zegt dat wij gestorven zijn met Jezus, maar die boze maakt ons wijs dat we niet echt dood zijn. Donderdagavond hadden we het even over Colossenzen 3, dat is ook zo'n hoofdstuk. Ons leven is verborgen met Christus in God, en dan zeggen we prijs de Heer. En dan gaat het vers 5 verder, en dan staat er dood aan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, de boze begeerte, de hebzucht, noem alle dingen maar op. Noem alle dingen maar op. Ja, dat is blijkbaar het leven van de Colossenzen, dat denken ook ons leven. Dat ons geestelijk leven verborgen is met Christus in God, dan moeten we vasthouden, dan moeten we geloven. En daarom moeten wij die leden doden die op de aarde zijn. Daarom moeten wij doden als ons lichaam nog een verkeerde kant op wil. Dat zegt hij niet tegen de goddelozen. Dat tegen de goddelozen zegt hij dat ze zich moeten bekeren. En dat ze moeten geloven in Christus. Maar tegen de kinderen van God zegt hij, je leven is verborgen met Christus in God. En daarom moet je afsnijden, als het ware, breken met de ongerechtigheid, breken met de zonde, afhandelen met alles wat niet van Jezus is. Dat zijn vijanden. Daar moet je mee breken. En dat zijn de vijanden die wij kennen, denk ik. Daar moeten we ook mee breken. Als onze leden ons tot zonde verleiden, dan moeten wij daar mee breken. U moet dat als het ware in bezit nemen, dat het leven wat nu nog verborgen is met Christus God, dat het zichtbaar wordt in ons. Dat dat tastbaar wordt. Dat Christus zich zal openbaren door ons heen. Dat is Gods bedoeling. En dat gebeurt als wij heel dat, al die zegeningen in bezit nemen. Kijk, dat staat hier ook, vers 11. Daar eindigt het bij. Om het land in bezit te nemen dat de Heer uw God u geeft om in bezit te nemen. Wij zijn mede-erfgenaam geworden met Christus. Alles wat wij geërfd hebben, dat moeten wij in bezit gaan nemen. Dat is het proces waaruit we bezig zijn in dit leven. Om dat in bezit te nemen. En de gaven zijn verschillend. De talenten zijn verschillend. Maar die geest van God, die zegeningen van de Heer, allerlei geestelijke zegen, die moeten we niet alleen, maar met elkaar in bezit nemen. Dat is Gods plan. Dat is Gods bedoeling. Dat is Gods opdracht. Het is niet de opdracht van Jozua. Dat heeft hij niet bij zichzelf bedacht. Ik moet dat land in bezit gaan nemen. Het is Gods opdracht. Zo is het ook onze opdracht. Als alle beloften in Christus ja en amen zijn. Om dat te geloven. En om Christus gelijkvormig te worden. Dat is onze opdracht. Om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. En dan krijgen we die geschiedenis van die Rubeniet en Gadiet en de halve stam van Manasse die aan deze kant van de Jordaan wilden blijven. Die wilden niet meer overtrekken. En ze hadden beloofd dat ze eerst zouden gaan. De mannen, de vrouwen en de kinderen bleven achter. Daar hebben ze versterkte steden voor gemaakt. En dan gingen ze de Jordaan over om eerst hun broeders te helpen om de vijand te verdrijven. En hoe is dat bij ons, broers, zusters? Denken wij er ook wel eens aan? Anderen te helpen. Denk aan de zendelingen die uitgaan. Die doen dat werk. Die gaan daar helpen. Om de vijanden te verdrijven. Voor de inwoners van dat land. Zodat ze Christus leren kennen. Daarom is het ook goed altijd om te denken. Aan onze vervolgde broeders en zusters. Daar is het wel helder, hè. Daar is het wel helder dat die vijanden hebben, toch? Als je niet meer samen mag komen. Als de Bijbel niet meer toegelaten wordt. Als je opgesloten wordt in een gevangenis of in een kamp. Ja, dan is het wel helder dat er een vijand is. Maar denkt u dat die vijanden alleen in Korea zijn en in China en al die vervolgde landen? Weet u niet, als u hier rondom kijkt in ons land, dat er een veelheid aan vijanden is? Ken dan uw vijand, dan kunt u hem verslaan. En dan kom ik echt lieve broeders en zusters tegen. Ik had er van de week nog een. Het gebeurt al 14 jaar aan. En ik word er moedeloos van. Ik word er gek van. Gaat het een tijdje goed. En dan wordt hij weer onderuit gehaald. En dan zeker staat er in Jozua 4 vers 6. Ja. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Ik zeg, dat is nou precies wat er gebeurt. Je hebt geen kennis van de vijand. Je weet heel niet hoe die werkt. En daarin dan komt dat vreemde gevoel over me. Komt die vijand. Die vijand brengt een verkeerd gevoel. Die vijand die brengt een wolk. Die vijand brengt een gevoel van verdrukking. Maar wij hebben het toch soms niet door dat het de vijand is. En dan kom ik zoveel broeders en zusters tegen. Die hebben nooit geleerd om weerstand te bieden. Want wij moeten weerstand bieden. Als u de vijand niet weerstaat, dan pakt hij in. Het is gewoon alleen een kwestie van gehoorzaamheid. Alleen een kwestie van de Bijbel. De Bijbel spreekt daarover. En als we het niet in de gaten hebben, ja, dat kan. Dan worden we misleid. Maar als we het in de gaten hebben, dan moeten we weerstand bieden. Als die vijand komt met zijn verleiding, dan hoeft u niet te gaan liggen. Dan moet u gaan staan. Dan moet u moedig zijn, net als Jozua. Dan moet u sterk zijn, net als Jozua. En moet u die vijand weten staan. Elke vorm van verleiding, elke vorm van zonde, wat het ook zijn mag. Dan moet u tegen optreden. Die moet u overwinnen, en anders overwint de vijand u. Dat is wat de Bijbel ons leert. En dan zoeken we het leven van Jozua zo. En het leven van het oude volk, van God, van het volk Israël. Die moeten overwinnen. Die moeten dat land in bezit nemen. En zo is het met ons, zo is het met u, zo is het met mij, zo is het met ons. Elke leugen, broeders en zusters, komt van de vijand. Dat is de leugenaar van de beginnen. Er worden soms leugens verspreid over broeders en zusters en dan zeggen wij, heb je al wederhoor toegepast? Oh nee, niet aan gedacht daar. In de plaats van wederhoor toepassen gaan ze het vertellen tegen andere broeders en zusters. Dat is de kwaad gerucht wat die tien ook verspreidt onder het volk. En het heeft een desastreuze uitwerking. Laten wij nauwlettend zijn. Wat de Heer aan Jozua opdraagt geldt ook voor ons. We moeten nauwlettend zijn. We moeten nauwkeurig zijn. Wat doet die vijand altijd? Hij verleidt tot zonde, daarna klaagt hij u aan. Hij heeft het zelf veroorzaakt, maar hij geeft jou de schuld. Talloze malen kom je daar tegen. Laten wij alert zijn. Laten we ons niet laten verleiden en ook niet aanklagen. Dan hoor je iemand zeggen, ik word er zo depressief van. Is dat een vijand van het leven, ja of nee? Laten we nou eens helder zijn, broeders en zusters. Als je nou een kind van God bent, als je nou wederom geboren bent, water en geest, zegt de schrift. En als de Heer dan belooft, als hij zegt, dat hij in ons woont, dat die vrucht van de Heilige Geest, de liefde, de blijdschap, de vrede, de langmoedigheid, de nederigheid, het geduld, noem alle dingen maar op. Dat zichtbaar zal worden in ons leven, die vrucht met die 9 kenmerken. Als wij dan depressief zijn, is dat dan uit de hel? Ja dan nee. Je hebt het leven ontvangen. Je hebt eeuwig leven ontvangen. Je hebt de Zoon van God bij je. Hij woont in je. De Heilige Geest is daar in je en die is daar bij je. God zelf. De bron van goedheid. De bron van leven. De bron van licht. Geen enkele vijandschap is daar. Hoe kun je dan depressief worden? Ja, dat kan dus blijkbaar. Maar besef dan waar het vandaan komt. Besef dan dat het niet uit God komt en dat het ook niet uit jezelf komt. Want niemand wordt vanuit zichzelf depressief. Want de schrift zegt, het vlees dat houdt van zichzelf en voedt het en koestert het. Zoals Christus de gemeente feest. En als u die vijand niet wederstaat, als u het woord van God niet gelooft. En als u uw wapen rustig maar thuis laat in de kast en niet aantrekt. Dan is er dat wat er met u gebeurt. En dan laat de boze een tijdje gaan en dan gaat het goed in je christelijk leven. Het is Hosanna en Halleluja en prijs de Heer. En dan op een moment dan is het onderuit. Dan word je onderuit getrokken. En dan val je in zonde. En dan word je boos. Dan ga je het op een ander afreageren. Maar die ander heeft het niet gedaan. Die boze heeft het gedaan. En u hebt hem niet in de gaten. Bid daarom, lieve broeders en zussen. Bid om onderscheid. Onderscheid des geestes. Want weet je, Johannes die leert ons. Hij die in u is, die is meer dan die in de wereld is. Hij die in u is. Dan staat er niet hij die soms komt. Hij die in u is, dat is God zelf. Die in zijn kinderen woont. En die ons hebben we vorige week even over gesproken. Die goddelijke kracht heeft gegeven, heeft geschonken. Door de genade van God, door de werking van zijn woord en van zijn heilige geest. Maar we hebben die kracht ook nodig en die zalving ook nodig om te onderscheiden wie onze vijand is. En om al die vijanden, dat is de opdracht van God, alle vijanden uit uw leven moet u verdrijven. Alle vijanden in ons leven moeten we overwinnen. En als we het alleen niet redden, dan moeten we onze broeders en zusters te hulp roepen. Het is die stam van de Rubenieten. De halve stam van Manasse en de Daniet, die moesten het andere broeders en zusters gaan helpen. Zo is het ook in ons leven. Misschien moet je je vrouw helpen in plaats van bekritiseren. Misschien moet je je man helpen in plaats van hem op de kop te pikken. Misschien moet je je broeder helpen in plaats van hem te veroordelen. Dan ben je ook tot zegen voor elkaar. Laten we zo verder gaan. Amen. Vader, u danken voor de rijkdom van uw woord. En wil u danken, Heer, dat wij met allerlei geestelijke zegen gezegend zijn in de hemelse gewesten in Christus. Heer, u koestert goede gedachten over ons, maar u geeft ons ook de opdracht om datgene wat u ons erfelijk reeds geschonken hebt, Heer, in de hemel, dat het ook daadwerkelijk gestalte krijgt in ons persoonlijk leven. En Heer, wilt u ons helpen om de vijand te herkennen, ook te erkennen en hem dan te verslaan. En om dan, Heer, sterk en moedig te zijn, zoals u voortdurend spreekt tot Jozua. Dat hij sterk en moedig moet zijn en niet verschrikt. Heer, ook wij niet angstig zullen zijn. Heer, ook niet een overdreven positiviteit uit zullen stralen, maar dat we vertrouwen op u. En dat we elke vijand onder onze voet zullen vertreden. Dus Jezus zegt, ik heb u macht gegeven om slangen, schorpioenen te trappen. En tegen de hele legermacht van de vijand en niets zal ons enig kwaad doen. En Heer, wil ons vergeven. Als we ergens fatalistisch geweest zijn. Als we lui geweest zijn misschien. Heer, als we niet wandelen over een komstige wil. Als we niet wandelen door de geest. En Heer, we niet bezig zijn om dat land in bezit te nemen. Niet bezig zijn om God om getuige van u te zijn. Vergeef ons, Heer, en reinig ons. Spoor ons opnieuw aan, Vader. Door de kracht van uw woord, door de kracht van uw heilige geest. In Jezus' naam. Amen.